Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zit te zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. Grote landen domineren en de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
Twee keer per week in je favoriete podcast app.
Kortie Media. Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
Een terroristische aanslag in een concertzaal in Moskou met meer dan 130 doden tot gevolg. De Russische geheime dienst zegt nu dat de VS, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne erachter zitten. Wat voor gevolgen heeft deze aanslag voor Poetin? Ondertussen is het proces tegen de verdachten begonnen. Die verschenen zwaar gehavend in het beklaagde bankje. Maar hoe moet je eigenlijk met gevangenen omgaan? En de VN-veiligheidsraad is tot overeenstemming gekomen over een oplossing voor een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Komt dat dan nu eindelijk dichterbij? Mijn naam is Jos de Groot en ik ga als altijd in gesprek met generaals buitendienst Peter van Uhm en Mart de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. En in Veldheren Extra doen we elke week nog een extra ronde luisteraarsvragen. Je vindt hem via vriendvandeshow.nl/veldheren. Goed, beginnen we ook maar meteen in Moskou. Afgelopen vrijdag daar die aanslag waar denk ik heel erg veel mensen van schrokken. Heftige beelden, meerdere schutters actief in een concertzaal. Uiteindelijk zijn er meer dan 130 mensen dood gegaan. Nog meer dan 180 mensen gewond geraakt. Ja, Peter, wat dacht je toen de eerste berichten binnenkwamen?
Nou, ik vind iedere terroristische aanslag dramatisch. En dat geldt voor deze ook. Alleen dan begint mijn verstand te draaien van hoe kan dit, waarom, hoe hadden ze het kunnen voorkomen? Dat soort vragen gaan dan onmiddellijk door mijn hoofd heen. En je ziet dat daar verschillende versies van zijn inmiddels.
Ja, Mart, hoe kijk jij vrijdag naar het nieuws?
Nou, het is natuurlijk schokkend. Toen ik het hoorde, zag je de beelden. En dan denk je weer aan de Bataclan en wat is allemaal aanslagen. Wat mij vooral opviel, was de enorme rust waarmee de plegers door het gebouw liepen. Dat vind ik zo bizar als je zoiets doet, terwijl je weet dat je elk ogenblik met tegenmaatregelen geconfronteerd kunt worden. In alle rust door de hal lopen, door de zaal lopen, mensen in koele bloeden neerschieten, dat je het überhaupt kunt. Bizar, maar ook de rust die het uitstraalt. Mm. En niet de haast en de stress. Ik kan er verder geen conclusie aan vinden, maar dat is wat mij opviel.
Ja. Nu zijn we inmiddels een aantal dagen verder. We weten dat de Islamitische Staat de aanslag heeft opgeëist. Het hoofd van de Russische geheime dienst zegt inmiddels dat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne de opdrachtgevers zijn. Wat vind je van zo'n uitspraak, Peter?
Nou, die moet je wel plaatsen in wat er allemaal gedaan is. Want het duurde eigenlijk wel verdomde lang voordat in Rusland er eigenlijk iets over gezegd werd. Er gingen uren overheen. Ik heb begrepen dat de meeste tv-programma's gewoon doorgingen met uitzenden. Waarschijnlijk omdat ze niet wisten hoe het Kremlin wilde dat erop gereageerd moest worden. Dus het is een hele tijd stil. Nou, uiteindelijk heeft de opperchef daar, Poetin, zelf ook er wat over gezegd. En die heeft onmiddellijk naar Oekraïne verwezen. Ja. Dan vraag ik me af, zeker toen al, maar ook nu met de kennis van nu. wie het gedaan hebben. En dan denk ik van, ja, waar geloof jij nog in? Hmm. Geloof je nou zelf wat je zegt? Of doe je het toch heel bewust?
Wat denk jij? Denk je dat ze het echt geloven?
Het is zo moeilijk om in het hoofd van die man te kijken. Nee? Ik denk dat hij echt wel geweten heeft dat het niet zo is. Maar het kwam natuurlijk prima in zijn, dat woord wat we zo vaak gebruiken, narratief van pas in zijn verhaal. Want ja, de verkiezingen zijn achter de rug. Hij kan nu wel andere dingen gaan doen. Het is toch wel het idee dat hij zijn bevolking aan het gereedstomen is voor het meer naar binnen halen van recruten. Je hoort al signalen dat er meer reservisten, en dat zijn dan wel mensen die een contract hebben, dat er meer reservisten worden opgeroepen. Je hoort toch wel geruchten over, er komt een mobilisatie aan. De minister van Defensie die een groot verhaal houdt, waarbij hij even aangeeft wat er allemaal, daar hebben we het er vorige keer over gehad, wat er allemaal al niet opgericht moet worden aan eenheden. Dan vallen er opeens aantallen van 300.000 man die binnengehaald moet worden. Nou, daar past dat eigenlijk allemaal in. Dus het kwam Poetin prima uit om nu weer Oekraïne de schuld te geven en ook het Westen de schuld te geven. Maar je ziet dat sommige, een enkele woordvoerder van het Kremlin ook moeite had om de verwijzing naar Oekraïne ook zelf uit te spreken. Dus enig ongeloof was er misschien ook wel in zijn eigen gelederen. Hmm. Ja, en dan is het natuurlijk helemaal verrassend dat zijn vriendje Lukashenko nu zijn verhaal gedeeltelijk ontkracht. Door te zeggen dat die daders uiteindelijk onderweg waren naar Wit-Rusland, maar daar gestopt zijn bij de grens. Ja, ik denk dat die twee even geen vrienden zijn met elkaar.
Daar is in de afstemming een beetje misgegaan misschien. Ja.
En je ziet gewoon dat Poetin bezig is met het concept van de totale oorlog. Alle middelen die hij heeft gebruikt. Politiek, financieel, communicatie, militair gebruikt om deze oorlog te winnen. En dat is versterkt sinds zijn herverkiezing. En sinds die tijd wordt er gepraat over een oorlog in plaats van een speciale militaire operatie. Sinds die tijd wordt alles gesprint richting Oekraïne en NAVO. En NAVO als de agressor en de vijand. Fris niet, hè? De baas van de FSB is een van de 5 top guys in de Sovjet-Unie.
FSB geheime diensten.
Rusland, FSB naast de GRU en naast Gerasimov. En naast Shoigu en naast Poetin. Dat zijn zeg maar de 5 mensen van de harde kern. Dus dat het gespind zou worden en dat het ongeloofwaardig zou zijn, dat is niet verbazingwekkend. De echte vraag is, wat betekent dat voor de toekomst als Rusland met zo volle vaart, full-fledged bezig is om na de herverkiezing van Poetin dit nog harder aan te zetten? En wij krijgen wel eens soms van mensen commentaren dat wij allemaal veel te somber zien en een beetje oorlogshetsers aan het doen zijn. Ja, luister, dit zijn alleen maar de feiten. En wat we zien is dat voor veel mensen onvoorspelbaar was, gewoon toch gebeurt. En dat is moeilijk handelen. Dat begrijp ik wel, maar we zien het gewoon voor onze ogen gebeuren. Ik kan het niet anders duiden.
Ja. En het duiden naar Oekraïne kwam op een andere manier ook nog wel goed uit. Want in Rusland hebben de wat meer extreem nationalisten hebben nog de ruimte om allerlei dingen in de Duma te roepen en in de media te roepen. En die begonnen gelijk hun liedje weer te zingen van, we moeten harder optreden tegen de immigranten. We moeten al die lui die hier naar binnen komen, die moeten we aanpakken. Visabeleid, dat soort kreten werd allemaal geroepen. Maar Poetin weet donders goed dat hij die immigranten gewoon nodig heeft om uiteindelijk zijn economie draaiende te houden. Plus dat het voor hem toch ook een bron is voor lui die met zachte dwang het leger in kan sleuren. Dus dat van die nationalisten komt hem ook niet echt lekker uit. En dan is het wel fijn als je naar Oekraïne kunt wijzen of naar het Westen.
Ja. Naar aanleiding van die aanslag in Moskou kregen we een luisteraarsvraag van Bas Tambach. Hij schrijft ons: mijn vrouw en ik hebben net een kindje gekregen. Met de aanslag in Moskou en alle ellende op het nieuws zegt mijn vrouw wel eens, in wat voor wereld hebben wij onze dochter gezet? Ik zelf denk dat dit van alle tijden is en dat elke moeder dit denkt. Maar ze maakt zich toch druk dat de Russen komen. Kunnen jullie in Jip en Janneke taal uitleggen of ze zich hier druk om moet maken?
Nou, dat is een vraag die we in onze theatercolleges ook regelmatig krijgen. Dus zijn vrouw is niet de enige. Zeker niet. Ze is ook niet gek. Zeker niet. Ja? Want als je naar al de signalen luistert, ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen daar gerust of ongerust over zijn. Maar ik denk, mede namens Mart sprekend, kijkend van onze theatercollege, wij zeggen nou, we zien de Russen nog niet gelijk naar Europa toe komen. En wij krijgen regelmatig de vraag of we de flessen water al in huis hebben. Nou, echt niet. Dus ik zou nog even rustig aan zijn. Men moet begrijpen dat Rusland zijn handen vol heeft aan Oekraïne. En dat ze die oorlogseconomie aan het opjagen zijn. Dat dat ook ten koste gaat van een heleboel welvaart en welzijn van zijn bevolking. Hij heeft op zijn minst een paar jaar nodig om weer een krijgsmacht op orde te krijgen. Die industrie helemaal in de vingers te krijgen. Om überhaupt te denken om iets van het Westen aan te vallen.
Ja.
Ja, ik zou bijna zeggen, het goede nieuws is Nederland is een van de veiligste landen ter wereld. Dat is het goede nieuws. Als er geen kinderen meer zouden komen, zou deze wereld heel snel verharden. Dat is twee. Dus zorg vooral dat je kinderen op de wereld zet.
En, nou weet ik waarom ik dat gedaan heb.
En het derde is, je kunt er zelf wel wat aan doen. Want Poetin luistert alleen naar macht, naar afschrikking. En je moet gewoon zorgen dat je niet zwak bent. Je moet zorgen dat je sterk bent. En dan gaat Poetin echt niet verder. Hij luistert niet naar ratio, hij luistert naar macht. Nou, dat kunnen wij gaan creëren met z'n allen.
Laten we met die woorden doorgaan richting het front in Oekraïne. Mart, jij zei in de vorige aflevering dat je naar Kupiansk wilde gaan kijken. En ja. Even voor de mensen op de kaart, ligt een beetje in het oosten. Hè,
ter hoogte het ligt van in het oosten, in het noordoosten ten zuiden van Kharkiv, ja. Zeg maar.
Wat zie je daar gebeuren?
We zien heel veel gevechten bij een dorpje dat heet Ivaniske. Dat ligt eigenlijk west van Bakhmut. Dus dat is zeg maar een verdere opmars van de Russen. Praat je over 2-3 kilometer. Daar gebeurt van alles. In het dorp zelf, noord van het dorp, op beheersende heuvel, zuid van het dorp, aanvallen van de Russen, tegenaanvallen van de Oekraïne. Daar is heel veel aan de hand. Te veel om in detail te gaan noemen. Maar als je even uitzoomt, dan hebben we altijd gezegd, wij, tenminste ik, verwacht een soort groot offensief van de Russen ergens in het voorjaar. Je zou dit kunnen zien niet als een inlijnde gevechtsactie, want dat is gekoppeld aan een operatie, maar als een soort voorbereiding om te zorgen dat je reserves van Oekraïne bindt, frontgroepen van Oekraïne bindt en mogelijk daar vanuit daar als een soort springplank, zou een wielercommentator zeggen, kunt gebruiken om van daar een offensief te gaan starten. In elk geval, er wordt heel hard gevochten, wat door de gebeurtenissen eigenlijk in Moskou nou eens het nieuws is gekomen. Maar daar gebeuren hele intensieve gevechten as we speak. Dus het is niet zo dat er niets gebeurt.
En dat kun je mooi koppelen aan wat je in Rusland nu ziet. Er zijn nogal wat berichten over dat ze Kharkiv moeten pakken. En dat ze Kharkiv moeten omsingelen. Dit is allemaal in aanloop naar een offensief wat er gaat komen. En ze proberen gewoon de Oekraïners zo gek te maken dat ze niet weten waar ze uiteindelijk die klap moeten verwachten. Ja, en daar hebben we er vaak over. Verrassing is een heel belangrijk wapen.
Ja. Is dit shaping the battlefield before you enter? Om maar zo'n les boven tafel te
denk ik zeker, ja.
Wat ik een opvallend bericht vond van deze week was de Amerikaanse oud-luitenant-generaal Ben Hodges. Jij kent hem, Mart, of niet?
Ja, Ben heeft onder mij mogen dienen in Afghanistan. Hij was mijn directeur operaties.
Kijk, die zei in een interview, wie de Krim controleert, wint de oorlog. En daarmee bedoelde hij dat je niet letterlijk de Krim in handen moet hebben, maar wel dat je er de militaire controle moet hebben. Wat vinden jullie van die uitspraak?
Nou, ik ben niet met hem eens.
Nee.
Ondanks het feit dat ik Ben heel, heel hoog heb.
Uh-huh.
Kijk, tuurlijk
ik denk niet dat hij luistert. Dus.
Hey Ben. De Krim is belangrijk. En belangrijk als haven om de Zwarte Zee te beheersen. Ook vanwege de symboliek. Hè, want wat daar is heel hard gevochten in de Tweede Wereldoorlog. En de slagen om Sebastopol zijn bij de Russen in het geheugen gegrift. Hoe ze daar enorm hard hebben moeten vechten tegen de Duits om die stad te behouden. Wat uiteindelijk niet is gelukt. Maar de Krim is op zich niet zo belangrijk in die zin dat hij heel makkelijk af te sluiten is. Je kunt vanaf de Krim heel moeilijk invloed uitoefenen op Oekraïne, tenzij het over zee doet, maar dat is momenteel niet mogelijk. En de bevoorrading naar de Krim over die befaamde bruggen, de Kerstbrug, is ontzettend moeilijk. Hmm. Bovendien, maar dat is wel erg zwart-wit denkend, hè? Toen de Duitsers de Krim veroverden in de Tweede Wereldoorlog, ze hebben die oorlog uiteindelijk niet gewonnen. Dus je kunt niet zeggen dat de Krim dan ook beslist is geweest voor de oorlog. Het is belangrijk, ja. Symbolisch en als haven en in relatie tot de Zwarte Zee. Maar om de woorden van Ben maar terug te nemen, dit is geen gamechanger.
Nee, maar en ik dacht ook, in de huidige verhoudingen is het misschien ook helemaal geen realistisch haalbaar doel, toch? Voor de Oekraïners.
Nee, ik ben het zeer met Maart eens. Dus die bel gaat weer niet af.
Nee, we laten België nog even staan.
Maar ik zou er één ding aan willen toevoegen. En dat is dat Poetin gaat de Krim never nooit opgeven. En dus ook als we ooit in een situatie van onderhandelen komen, dan wordt dit een heel vervelend punt voor beide partijen.
Ja. Ondertussen bestookt Oekraïne de Krim nog steeds met raketten. Ze pakken ook Russische olieraffinaderijen aan. De Verenigde Staten hebben gezegd, we willen dat jullie daarmee ophouden. Oekraïne heeft dat nog niet gedaan. Wat is dat voor een situatie daar?
Ja, allereerst dan komen we toch meer in de Boekestein de Wijk hoek terecht. Maar ik wil het dan toch wel even noemen. Want waarom roept Biden dit? Hmm. Omdat als de Oekraïne daarmee doorgaat, dan gaan waarschijnlijk de olieprijzen stijgen. En we zouden het bijna vergeten, maar in november zijn de verkiezingen in Amerika. En dat komt Biden natuurlijk helemaal niet goed uit. Hij zegt van, val nou Rusland niet op zijn grondgebied aan. Nou, dat mag je niet met de door Westen geleverde raketten en middelen doen. Dat doen de Oekraïners dus ook trouw niet. Want die gebruiken daar veelal hun eigen gemaakte spulletjes voor. Spulletjes klinkt wel, hun eigen gemaakte wapens. ze gaan er gewoon mee door. En ze laten dus in die zin, wat Biden van hun vraagt, laten ze gewoon links liggen. En het doet de Russen gewoon pijn.
Ja.
Want je ziet aan de Russische kant dat er signalen zijn dat luchtverdedigingssystemen weer anders worden gepositioneerd. En dat heeft hier allemaal mee te maken. Want uiteindelijk zijn er signalen dat ook de prijs van de brandstof voor de autootjes in Rusland omhoog gaat. Nou, dus het raakt de Russen echt.
Ja, dus het tactisch belang voor de Oekraïners is eigenlijk nu even groter dan de strategische banden met de Verenigde Staten. Ja.
Nou, ik denk dat het voor Biden ook van lippendienst is. Hm? He, dat hij in ieder geval publiekelijk uitspreekt dat hij wat tegen heeft. Maar ik denk niet dat hij heel hard, om het woord maar te gebruiken, een rode lijn zal trekken voor Oekraïne. Nee. Dat niet.
En als we dan toch nog even in de Boekestein en de Wijkhoek zitten. India accepteert geen olie meer van schepen waar sancties op zijn gelegd door Amerika.
Ja, koppel dat nu aan wat Oekraïne aan het doen is. Dus oliedepots, olieraffinaderijen aangrijpen. En dan was er gewoon maar een klein berichtje ergens. Wat ik dan toch weer oppik en denk van, hey, die is interessant. We hebben eerder al wel eens in de podcast gezegd dat India en China hebben echt nog leverage, ze hebben drukmiddelen naar Poetin toe. Want ze nemen heel veel olie en gas en dergelijke nemen ze af van de Russen. En nu opeens, onder Amerikaanse druk, naar men zegt, heeft India dus allerlei van die tankers die bij Vlissingen zelf tanken, geweigerd. Die mogen niet meer de haven in en ze nemen ook de olie daar niet vanaf. Ja, dat gaat Poetin dus ook pijn doen. Want dat levert hem dus veel minder inkomsten op. En dan zie je dat de verhouding tussen Rusland en India toch een beetje zuurder wordt. En daar koppel ik dan ook maar even aan, dat ook weer zo'n klein berichtje, dat de Russen zouden eigenlijk twee nieuwe luchtverdedigingssystemen aan India moeten leveren volgens contract. En die dingen worden nu niet geleverd. Ja. In ieder geval voorlopig niet. Ja, wij hebben al vaker gezegd, India heeft het moeilijker om druk uit te oefenen op Rusland. Want een groot deel van het materieel van de Indiase krijgsmacht komt uit Rusland. Hier zie je hoe kwetsbaar je dan bent. Er zit toch een paar kerfjes in die relatie.
Ja, en we gaan in de gaten houden of Oekraïne die olieraffinaderijen blijft bestoken.
Ja, ik denk dat Zelensky dat niet gaat wijzigen.
Nee.
Want hij voelt gewoon dat hij Poetin de pijn mee doet. En laat wel wezen, hij laat ook aan de Russische bevolking zien van de oorlog komt ook naar jullie. En dat had hij beloofd.
Misschien goed om ook even te noemen dat Frankrijk heeft besloten om 80 artilleriesystemen, 155 mm, te leveren met 80.000 granaten. Nou is dat niet zoveel, want die jasje is zo er doorheen. Mm-hmm. Maar het feit dat ze weer 80 systemen leveren, opvallend. Dus steun van het Westen wat dat betreft. We hebben wel eens vaker gezegd, de houding van Brussel, Parijs, Londen en Berlijn is cruciaal.
Ja, maar als je dan leest dat de Fransen ook echt bezig zijn om die tak van de wapenindustrie het op te boosten. Ja, dan kun je als je de voertuigen levert met de kanonnen, want het zijn wielvoertuigen met een 155 mm kanon erop. Als je daar 80.000 gelijk bij levert, maar je kunt wel garanderen dat je daarna een stroom van munitie blijft houden. Hè? En dat heb ik helaas nog niet gehoord. Mm. Maar dat moet daar dan wel achter zitten, want anders is het een beetje voor de bühne. En dan helpt het even, is een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is wel een mooi systeem, want het kan redelijk snel instelling komen. Ze zeggen dat binnen 60 seconden met 3 tot 5 man brengen we dat ding in stelling en kunnen we schoten afleveren. En binnen 40 seconden zijn we weer weg. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi als je dat kunt.
Ja. Kijk, en wat is dan de parallel tussen Rusland en Frankrijk? De Russische economie groeit door de investeringen in de wapenindustrie. Dat is met Frankrijk ook zo. Want Frankrijk koopt vrijwel al zijn wapens bij de Franse industrie. Dus het mes snijdt aan twee kanten.
Kortom, Frankrijk trekt zijn been bij in de steun voor.
Ja, terecht dat je dat zegt, Jos. Want wij hebben eerder gezegd, Macron Zeker. Kan wel mooie uitspraken doen. Maar als we gewoon kijken naar wat de inspanning financieel-economisch is die de Fransen leveren ten opzichte bijvoorbeeld de Duitsers, dan verbleekt het.
Ja. Dus dan zeggen we reculé pour mieux sauter.
Wil je dat even vertalen?
Laat de luisteraars dat maar uitzoeken. Reculé pour mieux sauter.
Oké, staat genoteerd. Dan gaan we naar Gaza, want de VN-veiligheidsraad heeft een overeenstemming kunnen bereiken over een resolutie voor een staakt het vuren in Gaza. Is er dan eindelijk zicht op een staakt het vuren met die resolutie?
Nou, volgens mij niet, want de onderhandelingen schijnen weer vast te zijn gelopen. De Israëlische delegatie is weer weg. Eigenlijk, en daar komt hij, Clausewitz, het culminatiepunt is bereikt van de Israëlische kant. En wat bedoel ik met dat culminatiepunt? Er komt een punt tijdens een operatie dat je middelen erin kunt blijven pompen wat je wilt. Je gaat er niks meer mee winnen. En dat punt heeft Israël nu bereikt. Hè? Het verder vernietigen van Hamas, ja, dat zal misschien in fracties mogelijk zijn. Maar Hamas helemaal vernietigen is onmogelijk, dat was vaker gezegd. En je begint nu heel veel aan strategische geloofwaardigheid en strategische steun te verliezen. Dus eigenlijk moet je afvragen, waarom gaat Israël door? Ja, de reden is, de gijzelaars die moeten vrij. Dat begrijp ik ook wel. Dat is natuurlijk onderdeel van de onderhandelingen.
Ook onderdeel van die resolutie trouwens. Hè?
En onderdeel van de resolutie staat er ook expliciet in genoemd dat ze moeten worden vrijgelaten. Ja. Waarop Hamas weer gelijk zei, dat willen we best doen. Maar dan moeten ook de gevangenen in Israël, onze gevangenen in Israël vrij. En dan ben je eigenlijk weer terug bij af. Maar de symboliek hier zit meer in dat Amerika zich heeft onthouden van stemming.
Ja.
Toch een trouwe bondgenoot. En dat begint nu langzaam te draaien. En dat zal in Israël niet fijn zijn aangekomen. Hè? Er is ook een delegatie van Israël die niet naar de VS gaat. Kortom, daar is wat frictie op het politieke vlak. Ik blijf het zeggen. Je komt op een punt dat je eigenlijk niks meer kunt winnen. En dan moet je hoofddoel eigenlijk zijn. Hoe kunnen we die gijzelaars vrij krijgen? Maar militair gezien zit hier nauwelijks meer winst in. Maar...
Ja, ik neig nu langzaam richting de bel.
Daar is hij.
Want de analyse die Martin neerlegt, die deel ik wel. Ja? Maar dat is de analyse van ons. En de vraag is of Netanyahu en zijn trawanten in de regering die analyse ook delen. Dus alhoewel wij misschien een juiste inschatting hebben van de situatie, wil dat niet zeggen dat Netanyahu niet gewoon doorgaat. Mm. Dat is echt wat anders. En je ziet het nu, hij is in het Al-Shifra ziekenhuis bezig. Hij is op twee andere plekken in ziekenhuizen nog steeds met zijn krijgsmacht bezig. Hij dreigt in ieder geval nog steeds om in het zuiden ook binnen te vallen. Dan hebben we het over een stad met meer dan 1 miljoen mensen. Dus ik zie hem nog steeds in staat om dat te gaan doen.
Ja, maar het combinatiepunt, dat betekent niet dat je stopt. Nee. Hè? Het betekent wat je er extra in stopt, leef je niks extra meer op.
Ja, ja. Ja.
Dat is de definitie van een culminatiepunt. Ja. Dus. Ja.
En ik denk dat Netanyahu dat nog niet helemaal doorgeeft. Nee. Dus die denkt dadelijk nog gewoon door te kunnen drukken. Of dan moet nog meer druk komen. En ja, die VN-veiligheidsraadresolutie, die is natuurlijk mooi, maar tot nu toe is het alleen woorden.
Hmm.
Kijk, en er zijn wel wat sancties geweest, met name richting kolonisten en dergelijke. Maar er zijn geen sancties richting Israël geweest. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Gaan we de daad bij het woord voegen?
Ja.
Ik moet altijd voorzichtig zijn met dat soort termen, want er zit een Feyenoord-fan hier. maar gaan we de daad bij het woord voegen?
Ja.
En gaan we als Israël niet luisteren naar die resolutie, gaan we dan over tot op zijn minst sancties?
Ja, de druk neemt wel toe. Gisteren was de Duitse minister van Buitenlandse Zaken was daar in het Midden-Oosten. Ze worden gebombardeerd met bezoeken van buitenaf. Ja. Het wordt er niet leuker voor.
Ja. Maar ondertussen weten we, want Mart, jij zegt net van Netanyahu, die gaat gewoon door. Hè, de gijzelaars moeten vrij. Maar ondertussen weten we dat het militair optreden heeft amper geleid tot het vrijkrijgen van gijzelaars.
Nou ja, dat is ook natuurlijk het dilemma waarin je zit.
Dus uiteindelijk moet dat via de diplomatieke weg gebeuren.
Ja, dat is eigenlijk de enige oplossing. En dus cruciaal dat de grootlanden in deze wereld het daarover eens zijn. En gezamenlijk druk uitoefenen op Hamas en Israël om tot een oplossing te komen.
Ja. Nou, en terwijl de druk zo enorm toeneemt op Israël, zien we deze week dat de Nederlandse commandant der strijdkrachten, jouw verre opvolger, zou ik maar zeggen, Peter Onno Eichelsheim, die bracht een bezoek aan het Israëlische leger. Dat deed volgens mij bij veel mensen de wenkbrauwen fronsen. Bij jullie ook?
Ja, ik was in eerste instantie in ieder geval verbaasd dat hij daar naartoe ging. Ik weet niet in welke context hij daar naartoe gaat. Ik bedoel, we weten dat onze premier Rutte al een paar keer contact heeft gehad met Netanyahu. Ongetwijfeld ook op de andere ministers wel contact zijn geweest. En misschien is dit toch een stap om te zeggen van, nou, misschien kunnen we nog een extra setje in de rug doen. Laten we dan niet via de politieke leiding, laten we naar de militaire leiding toe gaan.
Is dat denkbaar?
Ja, waarom zou dat niet kunnen?
Nou, want ik zag in een tweet vanaf het account van Eichelsheim werd ook gezegd van, hey, ik heb benadrukt dat de zorgen over het hoge aantal slachtoffers. Maar toen dacht ik, ja, dat is toch wel iets politieks om te communiceren. Maar dat kan ook via deze...
Dat ligt er maar aan hoe je het zegt.
Oké.
Als ik tegen mijn Israëlische collega zeg van, nou, jouw mensen, zoals ik tegenaan kijk, maken toch wel veel burgerslachtoffers. Leg eens even uit.
Ja.
Ja? Wat doe je eraan om dat te voorkomen? Dan ben je gewoon als militairen tegen elkaar aan het praten.
Ja.
Dus, maar je moet je beseffen dat de commandanten der strijdkrachten zitten allemaal heel dicht tegen de politiek aan. Maar ik heb ook altijd gezegd, in die rol zit je met je tenen tegen het politieke speelveld aan. Maar je stapt er nooit in.
Ja.
Want anders gaan de politici jou als een collega behandelen. En dat is niet zo. Jij bent gewoon de militaire professional die hun hoogste adviseur op dat gebied is. Maar in dat spel kan natuurlijk best wel een militaire rol vervullen. Kijk even naar mezelf. Balken en de virus gevallen over Oeruzgan. En toen was er wel een hoop te doen, met name tussen CDA en PvdA. En toen waren er heel veel besprekingen. En allerlei buitenlandse landen die zaten te kijken van, Nederland, wat ga je nou doen? Ja, en toen heb ik ook tegen mijn collega's gezegd van, jongens, zeg nou tegen je minister, hou die telefoon nou stil. Ga ze nou niet bellen, want dat helpt gewoon niet als jullie de druk opzetten.
Ja.
Dat helpt het hele proces niet. Ja, dan schuur je wel dicht tegen die politieke rand aan.
Ja.
De vraag is natuurlijk, en ik heb nooit op dat niveau mogen acteren.
Eén treetje eronder, toch, Mart?
Was die tweet nadat dat bezoek was uitgelekt of niet?
Ja, dat heb ik niet.
Dat is wel cruciaal. Maar de context is natuurlijk zo dat wij in Nederland het voorraadcentrum voor de F-35 hadden in Woensdrecht, waarvan we geen spullen meer mochten leveren, tot er een uitspraak komt van de Hoge Raad. In die geest zou je kunnen zeggen, is het dan handig om op dit moment naar Israël te gaan. In die politieke context was het misschien niet zo handig geweest.
Nee.
Maar goed, er zijn voldoende adviseurs op het plein om daar een gedegen advies over te geven.
Want de vraag stellen van, ja, welk signaal geef je hiermee af? We gaan langs bij een krijgsmacht die op dit moment wereldwijd onder vuur ligt.
Ja, maar wij roepen de hele tijd dat iedereen moet onderhandelen.
Ja.
Dan moet je wel in gesprek blijven.
Ja. Nou, oké. Vorige aflevering hebben we natuurlijk ook even stilgestaan bij Rafa. Peter, jij zei van, ja, ik ga erop letten of die aanval er komt. Nou, we zijn inmiddels weer behoorlijk wat druk op het internationale toneel verder. Die druk is opgelopen. Denk je dat die aanval er nog gaat komen?
Ik durf het niet te zeggen. Wat ik net al zei, volgens mij heeft Netanyahu nog steeds niet door dat hij een keer moet stoppen met al dat militaire geweld. En dat hij beter productief kan zijn aan de onderhandelingstafel. Dat hij daar meer kan verdienen, om het zo te zeggen. Maar ook meer kan betekenen voor de gijzelaars.
Ja.
Of voor de gegijzelde mensen. Dus ik durf niet te zeggen dat hij niet gaat doen.
Maar hij gebruikt natuurlijk ook het militair vermogen om Hamas te dreigen om alsnog te kunnen onderhandelen. Zo complex is het daar. Achter elke steen die optilt, kom je een nieuw probleem tegen.
Goed, dan is er deze week ook gewoon weer een nieuwe aflevering van Veldheren Historisch. Mart, de podcast waarin je met jouw zoon geschiedenisleraar Tom in gesprek gaat over historische veldheren en veldslagen. En nu staat er wel een hele beroemde op het programma. Hè?
De slag bij Thermopylae.
Die kent niet iedereen misschien meteen.
In
maar
de verre oudheid tussen de Spartanen en de Perzen. Maar misschien kennen vele mensen dat van de film De 300. He, waarbij als je de film ziet, lijkt het net alsof 300 Spartanen in een hele nauwe bergpas met machtige lichamen, sixpacks en spierballen This is Sparta, daar de Perzen hebben tegengehouden. De geschiedenis is iets anders als je ernaar kijkt. Het is ook een geschiedenis van verraad, hoogmoed en verlies. Maar het is een interessante ding om te zien, vooral om de symboliek en om de achtergrond. He, hoe Sparta omging bijvoorbeeld met het creëren van macht en kracht en... Als je meisje was in Sparta, had je het heel moeilijk. Mannen, daar ging het om. Om daar gevechtskracht te moeten creëren. Kortom, het is cultuur, het is politiek, het is militaire historie en geografie. Dus ik zou zeggen, luisteren en te horen bij Ponimo.
Gaan wij door naar het thema van deze week hier in de reguliere veldheren. We hebben allemaal de beelden gezien van de verdachte terroristen in Moskou. Flink toegetakeld, blauwe plekken, opgezwollen gezichten. Eentje draagt een verband om zijn oor, omdat zijn oor eraf is gesneden. Een andere verdachte moest met een rolstoel de rechtszaal in worden gereden en had de ziekenhuiskleding nog aan. Reden voor ons om wat uitgebreider stil te staan bij de omgang met gevangenen. Met mensen die misschien wel hele interessante informatie voor je hebben. Hoe verhoor je die? Wat doe je wel en wat doe je niet? En wat nou als je zelf gevangene bent? Want dat kan ook gebeuren. Zit er eigenlijk een boodschap in het feit dat we al die beelden van die toegetakelde verdachten, dat we dat allemaal maar te zien krijgen? Je kan je social media niet openen of je ziet het.
Ja, ik denk dat er zeker een boodschap in zit. En ja, het is natuurlijk the world according to Gab. Want ze gaan natuurlijk zelf niet toegeven waarom ze het doen. Maar er is een enorme misser in Rusland gemaakt door deze aanslag niet te voorkomen. Iedereen heeft denk ik wel meegekregen dat de Amerikanen zelfs gewaarschuwd hadden dat er zoiets stond te gebeuren. Dat is weggehoond door Poetin. Ja.
En de Russen hebben toch zelf ook aardige inlichtingendiensten.
Ja, en ze hebben, ja, maar je ziet nu ook een discussie in de media dat die inlichtingendiensten gewoon alleen maar bezig zijn met hun eigen bevolking in de hand houden en met het conflict in Oekraïne. Wat trouwens voor het eerst door een Kremlin woordvoerder een oorlog is genoemd. Ja, ja. Dat zegt ook alweer iets. En waar we het eerder over hadden, hoe ga je de bevolking gereed stomen voor
ingrijpende maatregelen. We zijn voorbij de speciale militaire operatie.
En dan, ja, jij bent degene die de veiligheid van de staat en voor het van het volk moet waarborgen. En dan krijg je zoiets voor je kiezen, wat je dus niet hebt kunnen voorkomen. Dan heb je wat uit te leggen. En ook de veiligheidsdiensten hebben wat uit te leggen. Er is nu al veel commentaar op dat de veiligheidsdiensten ook late plekken waren. Dus het gaat aan alle kanten gaat het fout. Ja, en wat doe je dan? Dan krijg je een overreactie. Want dan laten ze zien van kijk eens, we hebben ze te pakken. En dan laten ze ook bewust zien van maar wij zijn sterk en wij kunnen alles en we mogen alles. En dan zie je dus deze gruwelijke beelden.
Ja.
Wij zeiden eerder, Poetin is een machtsdenker. Hier zie je nou het verschil in cultuur. Hij laat zien dat als jij je tegen de staat keert of de mensen van de staat, dan gaan wij dit met je doen. En dan gelden eigenlijk basisprincipes van medemenselijkheid gelden niet. Die zetten we gewoon buiten. Ja, dat is een heel andere cultuur dan dat wij hebben. Daarom hebben we soms ook moeite te begrijpen wat Poetin aan het doen is. Want we denken, ja, maar dat past helemaal niet. Dat gaat hij niet doen. Nou, tot nu toe maakt hij nog steeds waar wat hij heeft gezegd. En dat is het angstige signaal wat we telkens moeten afgeven. En daar moet je dus ook met kracht tegen optreden, anders gaat hij niet luisteren. Dus in die beelden zat ook heel veel symboliek over hoe wij qua onze achtergrond cultureel heel anders denken dan dat Poetin denkt. Of dat de Rus gemiddeld denkt.
Ja, ja. Ik geloof dat Martel al meerdere malen heeft gezegd dat Poetin vindt dat wij watjes zijn. Mm-hmm. En die laat hiermee nog een keer zien van ik niet. Ja. Ik pak ze gewoon aan. Hij laat het natuurlijk ook zien aan die nationalisten waar ik het over had. Van kijk eens, de daders die pakken we stevig aan. Dus hij geeft hier meerdere signalen mee af. En hij verbloemt de fouten die er waren.
Ja. Nou zijn dit de verdachten van de terroristische aanslag. In een oorlog worden natuurlijk ook krijgsgevangenen gemaakt. Hè? De Oekraïners en de Russen die bestrijden elkaar op het slagveld. Er worden mensen doodgeschoten. Er worden mensen die raken gewond. Maar als mensen zich overgeven, dan maak je iemand krijgsgevangen. Hebben jullie er een beeld van, nou, hoe het even met deze beelden indachtig, hoe het voor een Oekraïense militair moet zijn om krijgsgevangene te worden van de Russen?
Nou ja, dan hoef je niet alleen naar deze beelden te kijken. Er zijn legio beelden op de social media waar Russische krijgsgevangenen, of de Russen de krijgsgevangenen die ze hebben gemaakt gebruiken als schild. Krijgsgevangenen die gewoon geëxecuteerd worden. Dus de Oekraïense militairen zullen zich geen illusies maken over wat er met hun gebeurt als ze door de Russen krijgsgevangenen worden gemaakt. Dus dat is denk ik wel voor iedereen helder daar. En ze zullen dus hun uiterste best doen om dat te voorkomen.
Ja.
Dus ja, en aan de andere kant, wij zien niet hoe de Oekraïners omgaan met Russen die ze krijgsgevangenen maken.
Kijk, nee. Misschien goed om even te gaan duiden dat je in een oorlog, het kan bijvoorbeeld zo'n conflict als in Gaza zijn, als je geen twee krijgsmannen die tegen elkaar vechten, heb je in principe ook geen krijgsgevangenen. Hè? Want je moet lid zijn van een militaire organisatie.
Ja, dus als het een land is tegen, laten we zeggen, een
precies, of in
groepering.
Afghanistan, hè, waar Taliban-strijders werden gevangen genomen. Maar dan nog moet je ten opzichte van iedereen die jij gevangen neemt, niet krijgsgevangen, maar gevangen neemt, moet jij de basissets van de principes van medemenselijkheid moet je toepassen. Voeden, kleding, huisvesting, medische zorg, dat hoort daar gewoon bij. Mm-hmm. Dus dat is de basis die iedereen heeft. Wat bij militairen bovenop komt, is dat je een protocol hebt hoe je met krijgsgevangenen omgaat. En dat is dat je verschillende protocollen hebt hoe je met soldaten, officieren en onderofficieren kunt omgaan. Je moet ook bescherming bieden. Dus als je bijvoorbeeld een helm hebt en een gasmasker, mag je dat niet afnemen, want die moet je behouden. Want je zit in een oorlogssituatie. Kortom, daar zijn best heel veel regels voor hoe je met krijgsgevangenen omgaat. En je mag krijgsgevangenen ook niet gebruiken om door het middel van fysiek geweld of het dreigen met fysiek geweld om daar inlichtingen uit te verkrijgen. Het enige wat je als krijgsgevangene formeel mag meedelen en ook moet meedelen is je naam, rang en registratienummer, zodat je kunt worden geregistreerd. Waarom is dat nou belangrijk? Dat gaat dan uiteindelijk naar het Rode Kruis. En het Rode Kruis kan een lijst bijhouden en zeggen: luister, deze meneer, uw zoon, uw man, uw vrouw is krijgsgevangen gemaakt en maakt het goed, maar zit daar. Dus daar zit een hele wereld achter.
En dat naam, rang, registratienummer zit zo bij ons erin geramd dat in het voorgesprek voor deze podcast Maarten en ik onmiddellijk begonnen met naam, rang, registratienummer.
En toch, hè, want dit is de theorie, die krijg je denk ik bijgespijkerd zodra je aan de Koninklijke Militaire Academie begint. Maar dan vertalen we het even naar het gevechtsveld. Misschien maak jij wel iemand krijgsgevangene die net jouw maatje heeft doodgeschoten. Dat is een denkbaar scenario.
Nou ja,
en dan vervolgens moet je hem, dan neem je hem mee en dan moet je hem nog te eten geven ook.
Ja, er zijn legio goede en slechte voorbeelden. Hè? Laat me slechte voorbeelden beginnen. Nou kijken we vaak naar de Russen en Oekraïners. En weet bijvoorbeeld dat bij de slag om Stalingrad er ongeveer 130.000 Duitsers krijgsgevangenen zijn genomen. Er zijn er maar 6.000 teruggekeerd. Mm. Dan kun je niet spreken van een doorgaans structurele menswaardige behandeling. En andersom ook, hè, want Russische krijgsgevangenen werden te werk gesteld. Hier in Nederland, in Amersfoort, is een begraafplaats van Russische soldaten die als krijgsgevangenen te werk werden gesteld. En die kregen weinig voeding, moesten heel hard werken. Dus die stierven vaak door ziekte of ondervoeding.
Ja, de term onder erbarmelijke omstandigheden kun je wel daarop
plakken.
Dat is
zeker. En trouwens, is wel een aanrader om dat eens te bezoeken, kampen Amersfoort. Daar word je niet vrolijk van. Er zijn ook andere voorbeelden waarin de regels, trouwens niet alleen van Russen en Duits, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de serie Band of Brothers, een van de eerste afleveringen, zie je ook dat een officier waarschijnlijk krijgt van de Duitse soldaten executeert en ter plekke. En dat heeft te maken met het feit dat je normale mensen in volstrekt abnormale omstandigheden zet. Dan kun je niet alles beheersen. Er komt dus heel veel op het leiderschap aan van de onderofficier en de officier die ondanks die moeilijke omstandigheden zeggen: en zo gaan we doen. En geen discussie, zo gaan we doen. Maar er zijn nog voorbeelden. Anders hebben bijvoorbeeld tijdens de meidagen 1940 de krijgsgevangenen die daar zijn genomen, wederzijds zijn over het algemeen, moet je zeggen, zijn redelijk goed behandeld. En de Nederlandse soldaten konden weer relatief snel naar huis doen. Dat ze waren ontwapend, afvoerd naar Duitsland, daar is voor gezorgd en daarna mochten ze terug. Onderofficieren idem dito. Officieren moesten een loyaliteitsverklaring tekenen dat ze geen subversieve activiteit tegen de Duitse bezetter zouden ondernemen. Die heeft het GOS getekend, meer dan 100 niet. En die hebben dan ook meer dan 5 jaar krijgsgevangen gezeten. Maar in principe ook onder omstandigheden die wel in lijn waren met die wetten van het oorlogsrecht.
Wanneer, ook misschien even gezien vanuit jullie Nederlandse opleiding, wanneer moet je iemand krijgsgevangenen nemen? Hoe gaat dat in zijn werk?
Als een tegenstander zich overgeeft, of als jij een tegenstander gewoon gevangen neemt, je overwint een positie waar nog een aantal tegenstanders zijn, die neem je dan gewoon krijgsgevangenen. Ja. En even voor de mensen, wij leren onze soldaten gewoon dat het eerste wat je doet is die persoon tegen een muur of een boom aanzetten.
Je zegt gewoon, die nemen we gewoon krijgsgevangenen.
Ja, nee, maar dat is het eerste wat je doet en je gaat hem zijn wapens afnemen.
Ja.
Ja, en je kijkt of die informatiedragers bij zich heeft. Dat kan een kaart zijn of een logboek of wat dan ook. Want die pik je in, want dat is interessante informatie. Dus dat is het eerste wat je doet. En daarna probeer je ze zo snel mogelijk, want dat zijn lastpakken. Mm. Want dan moet je ook niet alleen voor het eten zorgen, je moet ze ook nog beveiligen. Ja, dus dat kost je allemaal mankracht. Dus je wil ze zo snel mogelijk naar achteren brengen. En uiteindelijk gaan ze naar verzamelpunten waar krijgsgevangenen bij elkaar komen. Daar moet eigenlijk de marechaussee in de Nederlandse rol moet het overnemen. En die zijn verantwoordelijk voor het verder behandelen van de door Nederland genomen krijgsgevangenen. Ja. En dan is het een inschatting maken van wie heeft er relevante informatie. En met wie moeten we dat, laat me even dat gesprek aangaan. Want als je er meerdere hebt, ja, dan moet je dus prioriteiten gaan stellen.
Ja, en je zegt, hè, je kijkt of ze informatiedragers bij zich hebben. Hè. Stel, ze hebben een kaart waarop vijandelijke posities staan. Nou, dat is heel waardevol voor jou. Maar misschien wil je ook wel informatie uit die lui halen.
Nou, dat wordt misschien wel weg.
Dat wil je.
Ja, natuurlijk wil je dat. Ja. Want alles wat jou in het voordeel ten opzichte van je tegenstander kan zetten, dat is mooi meegenomen. Mm-hmm. En ja, in de goede oude koude oorlog hadden we dus dienstplichtigen die Slavische talen hadden gestudeerd of die gewoon bijvoorbeeld recht hadden gestudeerd. Die kregen toen nog bij Defensie een cursus Slavische talen. En dat werden dus echt de krijgsgevangenen ondervragers. En dat waren dus relatief jonge, hoogopgeleide lui. Die gingen zo snel mogelijk een scan maken van met wie moeten we verder praten? Met wie moet meer tijd insteken? En bij wie hebben we een kans dat die wel wat loslaat en bij wie niet? Mm-hmm. Maar ja, Mart zegt dat terecht. Fysieke dwang of fysieke middelen, dat mag gewoon niet. En ja, we zien het nu op de beelden, op de social media, op de media. Maar ja, iemand die een oor afsnijdt, die vertelt je alles.
Ja.
Je wil ook gewoon, en dat is een slim spel. Ik noem het even een spel, maar dat is een slim spel. Want jij hebt informatie waarmee je hem kunt confronteren. Al is het met de plek waar die was, waar we hem gevangen hebben genomen. De eenheid waar die bij hoort, want dat kun je meestal wel afleiden. En zo ga je proberen steeds meer uit die persoon te halen. En met wat je van de een hoort, kun je de ander weer confronteren.
Ja, en daarmee werden wij ook geoefend. En bijvoorbeeld vliegers en mensen van de Special Force worden er ook op geoefend. Die gaan dan, toen heette dat, nu heette dat anders, in een zogenaamde kooi staan als je werd krijgsgevangen gemaakt. En dan werd je bijvoorbeeld door minder slaap te hebben, of door harde geluiden, of door je te desoriënteren, kreeg gewoon een zak over je kop, dan wist je niet wat er gebeurt.
Of als training.
Of je had het koud als training om te kijken van oké, hoe kunnen we onze ondervragers trainen, dat is één. En hoe kunnen we onze officieren vooral een beetje duiden wat dat nou is. Wat dat betekent en wat je wel of niet kunt doen. Overigens, dat gebeurt niet zomaar. Het is onder strikte begeleiding. Er zitten artsen bij, zitten andere mensen bij. Het is eigenlijk altijd op vrijwillige basis. Dus als je zegt, ik heb er genoeg van, dan word je eruit gehaald. Maar je moet dat wel trainen. En het heeft dus een tweezijdig effect. Jou traint je ondervragers om het goed te doen binnen de grenzen die ervoor zijn. En je traint je officier om weerbaar te worden op het moment dat je wat ondervraagt. Overigens, goed om ook te zeggen, ook gewonde krijgsgevangenen hebben dus recht op behandeling. Op recht op geneeskundige verzorging en behandeling. En eigenlijk geldt daar de prioriteit qua verzorging, maakt geen verschil tussen krijgsgevangenen en eigen soldaten. Degene waarbij levensgevaar het grootst is, moet je in principe als eerste behandelen. Zo is het goed om het even te noemen.
En nu zijn jullie opgeleid in de goede oude koude oorlogtijd. Ja. Waarbij het scenario mogelijk was dat er een strijd zou komen met de Russen. En dat je dus misschien ook wel krijgsgevangenen zou worden genomen door de Russen. Zijn jullie daar op enige manier op voorbereid?
Nou, ook op de Militaire Academie waren er jaren die zo'n training deden als Mart net heeft verteld. Mm-hmm. Maar om een of andere reden heeft een mogendheid boven het jaar van mij besloten om dat niet met ons te doen. Dus ik heb het nooit zelf hoeven ondergaan. Dus ja, ik ben gewoon vol slaren kwetsbaar als ik krijg.
dus jij bent helemaal blij dat die Koude Oorlog er uiteindelijk nooit echt van is gekomen.
Ja. Overigens, jij hebt wel gewonnen, die Koude Oorlog.
Zo is dat.
Even overeens. Ja.
Maar jij hebt die drills wel gehad?
Nee, ik heb ze ook niet gehad.
Ook niet?
Nee, ze hebben mij ook nooit uitgenodigd om een of andere reden. Ze dachten, hopeloos geval.
Dus als het zover was gekomen, dan hadden we in
geen
problemen gezeten.
Maar dat is het gekke van een oorlog. Je weet nooit hoe je handelt als je in dat soort omstandigheden komt.
Maar daarom is dus ook die training zo belangrijk. Want je moet je mensen trainen over hoe neem ik volgens de regels andere krijgsgevangenen en hoe behandel ik ze. Mm-hmm. Want als je dat aan het begin van een conflict nog moet leren, ben je kansloos. Ja. Dus dat moet je echt aan de voorkant doen. En je moet je mensen in ieder geval vertellen wat er zou kunnen gebeuren. En dat er ook spelletjes worden gespeeld van good cop, bad cop. Hè? Eerst word je vrij stevig ondervraagd. En even later komt er een ander binnen en die geeft je een boterham. Hè? Nou, dan moet je zo verstandig zijn vooral die boterham op te vreten, want dat helpt je. Maar wel je verder je mond dicht houden. Dat je weet dat dat soort dynamiek om jou heen gebeurt. Ja, dat helpt je al om daar beter mee om te gaan.
Hebben jullie het wel eens meegemaakt dat militairen van jullie gevangenen werden genomen?
Nee, eigenlijk andersom. Tijdens grote oefeningen gebeurde dat ook. Ik was volgens mij plaats van compagniescommandant. Dan ben je plaats van het baas van eenheid van 140 mensen. En de plaats van het bataljonscommandant, dus de eenheid daarboven en daar de plaats van het, die werd gewoon eruit gepikt. En die ging 24 uur, zoals het toen werd genoemd, ging de kooi in. Was Gerre Pastoor voor Intimi. Als je hem dan na 24 uur eruit zag komen, dan denk je, poeh, toch blij dat ik daar niet in heb gestaan. Daar word je niet vrolijk van. Dus het gebeurde gewoon. Het was gewoon standaard dat mensen eruit werden gehaald en werden geoefend. Maar nogmaals, altijd als jij zegt, ik wil niet of ik heb genoeg gehad, dan kon je mee kappen.
Ja, nou, ik heb helaas, zeg ik nog steeds, maar één keer meegemaakt dat mensen van mij gevangen zijn genomen door een andere mogendheid. En dat waren de drie bemanningsleden van de linkshelikopter die uiteindelijk in Libië in de kuif gepakt is door strijders van Gaddafi. En toen hebben die families van die drie, maar ook wij als leidinggevende, want je voelt je de verrekte verantwoordelijk voor, hebben wel 10 dagen behoorlijk in de rats gezeten over die drie. En ja, en achteraf, als je dan van die drie hoort, dan zijn ze eigenlijk redelijk amateuristisch door de Libiërs behandeld. Nog steeds mijn complimenten aan de onderofficier die normaal als technicus achter in de helikopter zit. Want dat is de enige die fysiek even flink op zijn donder heeft gehad. Die heeft een paar klappen gekregen toen hij gevangen werd genomen. Maar dat was buiten zicht van de twee officieren die voor in de heli zaten. En hij heeft ze dat pas later verteld om ze niet ongerust te maken.
Ja
daar is wel even petje af. Maar ze zijn uiteindelijk heel snel met z'n drieën bij elkaar gezet. En iedere keer werd er één even een kamertje ingeroepen. Ik probeer het maar even simpel te zeggen. Mm-hmm. En die werd dan tussen aanhalingstekens ondervraagd. En daarna weer teruggebracht bij de andere twee. En dan kon hij gewoon vertellen wat er allemaal gebeurd was en wat hij gezegd had.
Ja.
En dan werd de volgende. Dus uiteindelijk zijn ze...
Terwijl jij net uitlegt, je moet ze scheiden.
Ja, je moet ze vooral scheiden. Ja. Uiteindelijk zijn ze over het algemeen goed behandeld. Er is één wel vervelend punt geweest. Op een gegeven moment zijn ze wel geboeid. Volgens mij ook nog met een zak over hun hoofd. Ja. Zijn ze een vliegtuig ingebracht. Want toen moesten ze naar Libië gevlogen worden. En toen hebben ze hem denk ik best geknepen. Ja. Maar in het vliegtuig gingen die zakken er al af. En toen zag een van de drie zag dat een van die Libiërs in het vliegtuig een sigaretje opstak. En toen zei hij van, nou, ik wil ook wel een sigaretje. Nou, was goed, handboeien eraf. Oh, ik heb bij die andere ook wel een handboeien eraf. En toen hebben ze een gezellige sigaretje samen gerookt. Maar ja, zij leverden natuurlijk wel 10 dagen in onzekerheid. En die families ook. En dat is natuurlijk diep triest. Uiteindelijk zijn ze er alle drie goed uitgekomen. En ja, om het verhaal af te maken. Toen ze op vliegveld Eindhoven terugkwamen, toen ben ik naar hun toegelopen. En toen heb ik tegen hun gezegd van, jullie willen zeker terug naar de missie, hè? Ja, dat wilden ze wel. Ik zeg, nou prima, maar dat ga je dadelijk niet zeggen.
Niet tegen je familie zeggen.
Dat ga je even niet tegen je familie zeggen, want die begrijpen dat echt niet. Dus je gaat eerst lekker een paar dagen naar huis en dan spreken we elkaar wel weer. En toen hebben ze uiteindelijk naar het ministerie toegehaald. En toen zijn we ook naar de minister toegegaan. En de minister vroeg op een gegeven moment ook aan ze van, wat willen jullie? Willen jullie terug naar de missie? Ik had er met haar over gesproken. Willen jullie terug naar de missie? En toen keek die onderofficier met ogen naar de minister van, hallo, ben jij minister geworden om zo'n domme vraag te stellen?
Ja,
natuurlijk wilden ze
die
terug.
Ging het
maar het was heel begrijpelijk van de minister. Ik wil de minister niet, maar gewoon die blik in de ogen was zo veelzeggend. Dat was fantastisch.
Ja. Het is wel een van de ergste dingen die je kan overkomen. Waar we heel bang waren in Afghanistan was een van die buitenposten zou worden overlopen. Er zaten pelotons van 30, 40 man. Als die zouden worden overlopen door de Taliban, dan zou ik verschrikkelijk geweest zijn. En we hebben een moment gehad dat we 5 Amerikanen kwijt waren. En dat we dachten dat ze krijgsgevangen waren genomen. Dan gaan alle molens draaien. Dan ga je alle middelen gebruiken die je hebt. Alle helikopters gaan eruit. Alle vliegtuigen gaan eruit. Iedereen staat op standby. Bleek achteraf dat ze met een voertuig op een mijn waren gereden. Was ook niet goed trouwens.
Nee.
Met 3 doden en 2 zwaar gewonden. Maar die er niet krijgs van geworden. Want wat je natuurlijk niet wil hebben, dat je voor Al Jazeera jouw 5 soldaten ziet terugkomen, geboeid onder leiding van de Taliban.
Ja.
Dat is een van de dingen die je absoluut niet wil. Dus waren we ontzettend scherp op dat niet ging.
Ja, er zijn eigenlijk 2 nachtmerries. Dat is blue on blue. Dat je eigen mensen elkaar beschieten. En dat je op deze manier militairen kwijtraakt.
Ja. Misschien nog 1 vraag op dit onderwerp voor we afronden. Ik heb jullie wel eens gehoord over de term normvervaging. Dat iets is wat kan optreden in conflictgebied. We weten ook uit de geschiedenis, ook westerse krijgsmachten hebben zich echt niet altijd netjes gedragen richting krijgsgevangenen. Hoe zorg je er nou voor als leidinggevende dat jouw militairen... Mart legt net heel netjes alle regeltjes uit waar je aan moet voldoen. Hoe zorg je nou dat je militairen zich daaraan houden en krijgsgevangenen goed behandelen?
Ja, dan kom ik toch weer op. Je moet daar aan de voorkant al mee bezig zijn. Je moet ze echt tussen de oren zetten van hoe je met dit soort situaties omgaat. En hoe je dus ook met dit soort mensen omgaat. Maar ook in de situatie dat het er is. Dan heb je dus, zoals Mart net zo mooi zei, dan heb je dus leidinggevende. En dat kunnen formele of informele leiders zijn. Het kan ook gewoon een soldaat die zegt van, hey, mate, dat gaan we gewoon niet doen. Ja, en kijk naar het gruwelijke voorbeeld van de Abu Ghraib gevangenis. 2004 dacht ik, als ik het goed heb. Ja, waar Irakese gevangenen, op welke grond die gevangenen waren, dat was ook nog maar de vraag. Gewoon als beesten zijn behandeld.
Door de Amerikanen.
Door de Amerikanen. En ja, je hebt dan normvervaging als je begint te accepteren dat waterborden gewoon mag. Hè? En maar als dan één gevangenenbewaarder een klap uitdeelt en niemand zegt er wat van, dan ga je die glijdende helling af. En voor je het weet, schoppen ze en slaan ze en behandelen ze de gevangenen als beesten. En er is dus daardoor een militaire politieeenheid van Amerikanen is dat gewoon gruwelijk gedaan. En ik geloof dat meer dan 10, 15 man uiteindelijk voor de krijgsraad zijn geweest.
Ja. Dus aan de voorkant in de hoofden van je mensen zitten.
En het is leiding geven en vertrouwen hebben in jouw leider. Want dan luister je er ook naar.
Goed, kijken we nog even naar volgende week. Dan maken we weer een nieuwe podcast natuurlijk. Waar gaan jullie op letten?
Ja, ik heb een groef in mijn plaats zet hoor. Rafa.
Ja, ja. Kijken.
Ja, ik ben echt benieuwd. Er
gebeurt heel veel hè, op het moment.
Ja, ja, ja,
ja. Dan ga ik de aandacht verdelen. Dan blijven kijken wat gebeurt er allemaal daar bij Bachmoed. Want er gebeurt echt heel erg veel. En de intuïtie, en dat is gestolde ervaring, zegt dat dat de aanloop is naar iets groters.
Je zegt Bachmoed, maar bedoel je Kupiansk of niet?
Ja, maar het is eigenlijk ten westen van Bachmoed.
Oké, okay.
Ten zuiden van Kupiansk.
Vroeger was het Bachmoed, maar nu vanuit Bachmoed gaan ze die kant.
Het ligt zeg maar 2-3 kilometer van Bachmoed. Als het verschil tussen Nijmegen en Lent, alleen al zonder rivier. Zo'n
nou, nog een stukje topo om mee af te sluiten. Dan was dit veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Uhm en Marts de Kuijf. Wil jij hen een vraag stellen? Mail die dan naar veldheren@kortimedia.nl. Bij veldheren extra op vriendvandeshow.nl/veldheren gaan we nog even door. En beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Laurent de Donnet. Hij schrijft: nu we kunnen stellen dat de Taurus er waarschijnlijk niet zal komen, kunnen we hopen dat met de aankomst van de F-16 binnenkort Oekraïne zal beschikken over de JASSM-raket. Nou, wat dat is en of we daar rekening mee kunnen houden, dat hoor je dus bij Vriend van de Show. Die kun je beluisteren via vriendvandeshow.nl/veldheren. Heel graag tot volgende week.